hoofdstuk 2, programma's 6 tot en met 8. En dat gaat over de pagina's 64 tot en met 92. Wie van de commissie mag ik hier in de eerste termijn het woord overgeven? Dan geef ik mevrouw Klignaat van Burgerbelangen het woord.
Dank u, voorzitter. En nu beschermd wonen in taak van alle gemeenten wordt en niet langer is toegespitst op de centrumgemeente, de volgende vraag. Er ontstaat vaak een groot gat bij de overgang van beschermd wonen naar reguliere woonomstandigheden. Tevens kunnen er op dat vlak problemen zijn bij de overgang van de jeugdwet naar de WMO. Hoe gaan wij als gemeente daarmee om? Tot zover.
Dan geef ik de heer Paffen van Leefbaar Simpelveld het woord.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. De eerste heeft betrekking op de schuldhulpverlening, pagina 68. We vinden inderdaad vroegsignalering via Kompas is inderdaad een ingang, maar dit mag niet de enige zijn. Indien burgers in de problemen komen, zijn er al snel meerdere schuldeisers. Burgers zijn er niet in staat om alle schuldeisers te voldoen. Daardoor worden ze geconfronteerd met aanmaningen en invorderingskosten. Hetgeen alleen maar leidt tot hogere schulden. Bij vroege signalering hoort ook dat dit probleem opgevangen wordt. Op welke wijze denkt u dat we dit mogelijk zouden kunnen oplossen? En pagina 81. We hadden een vraag gesteld over de aantal straatkolken. En het antwoord wat we op die vraag hadden gekregen, raakten we eigenlijk alleen maar meer in de verwarring. Moeten we begrijpen dat in het aantal gereinigde kolken dubbeltellingen zitten? En waarom gaat die terug naar 2020 en sluiten we de jaren 21 en 22 over? Tot zover.
Dan geef ik het woord aan de heer Sero van Lokaal Actief.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over het programma volkshuisvesting en milieu. Pagina 82, onderhoud begraafplaats. De verklaring van de stijgende kosten onderhoud kerkhof, met name door de geactualiseerde doorberekening van de kosten van de buitendienst. De vraag hierover, graag een toelichting op dit antwoord om de kosten inzichtelijk te maken en te kunnen verklaren waarom dit jaar een stijging van 28,5% is en in 25 zelfs 50% een stijging van de kosten. Dank u.
En dan geef ik het woord aan de heer Zwanenburg samen in.
Dank u, voorzitter. Mijn eerste vraag gaat over het programma Sociaal Domein. Reactie van aanvullende vraag op het antwoord op vraag 1, volwassenfonds en armoedebeleid. Er zijn 13 aanvragen ingediend. Hoe verhoudt dit aantal tot het oorspronkelijk verwachte aantal gebruikers? Mijn tweede vraag gaat over, is een aanvullende vraag op vraag B, overleg buurtbewoners kleinschalige opvang. Als de zorgen naar verwachting niet worden weggenomen en omwonenden uiteindelijk niet akkoord gaan, welke maatregelen worden dan genomen om hiermee om te gaan? Dan een aanvullende vraag op het antwoord op vraag 8. Eenmalig voordeel jeugd. Samen 1 heeft moeite om de reactie op deze vraag te begrijpen. De geprojecteerde kosten voor jeugdhulp in 2024, 3,1 miljoen euro... lijken overeen te komen met de gerealiseerde kosten voor jeugdzorg in 2022, ook 3,1 miljoen euro. Niettemin, in 2022 was er een eenmalig voordeel van ongeveer 600.000 euro. Dit impliceert dat de verwachting is dat de jeugdhulpkosten in 2024 600.000 euro lager zullen uitvallen dan wat in 2022 daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit terwijl er sprake is van een economisch klimaat met inflatie en stijgende arbeidskosten. Hoe heeft de gemeente de intentie om deze besparing te realiseren? Is dit niet op voorhand al een onrealistische verwachting? Dan heb ik een aanvullende vraag op het antwoord op vraag 1 onder het programma Volksgezondheid en Milieu. Wordt de huidige eigenaar niet veel sterker in zijn onderhandelingspositie door toe te geven in haar eis om een inrichtingsplan en een landschappelijke onderbouwing uit te zetten, welke de gemeente Simpelveld sowieso al genoeg gaat kosten? En wat als de verkopende partij weigert te verkopen? Dan een aanvullende vraag, wat antwoord op vraag 2, windenergieproject. Wat heeft het windenergieproject tot nu toe gekost? Dan een vraag op het antwoord op vraag 1, actievere grondpolitiek onder het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing. Op onze vraag, de verwachting is dat vooral andere financiële middelen moeten worden aangetrokken, is het antwoord. Met andere financiële middelen wordt bedoeld buiten de bestaande, bekende en vastgestelde financiële middelen binnen onze gemeentebegroting. Dan weten we dus wat het niet is, maar onze vraag is wat het wel is. Even kijken. Ja, en dan kom ik aan mijn stokpaardje. Omgevingswet. Even vooraf. Schriftelijke vragen zijn volgens mij bedoeld om het te voorkomen dat je in deze commissievergadering heel veel vragen moet stellen. Als ik een vraag stel naar aanleiding van een door een VNG opgesteld protocol om gemeentes te ondersteunen bij de voortgang van implementatie van de omgevingswet. En dat zijn 26 onderwerpen. En ik zie daar eigenlijk niets van terug in de beantwoording. Dan rest mij, en dat vind ik erg vervelend, om deze 26 vragen nu mondeling te gaan stellen. En eigenlijk zou ik vooraf, ik weet niet of dat praktisch kan, een antwoord willen hebben. Waarom is niet gewoon gebruik gemaakt van het format van het VNG, zowel inhoudelijk als financieel, dat aan alle gemeentes ter beschikking is gesteld, en daarop gewoon de stand van zaken door te geven. Maar in plaats van algemene beantwoording, waar ik dus nog steeds geen gevoel heb over wat de stand van zaken van de omgevingswet, de implementatie van de omgevingswet is. De omgevingswet is niet zomaar een wet. Dat is de grootste wetswijziging na de grondwet die wij in Nederland hebben. En daar is niet voor niks dat er zowel door Rijk als provincie als door gemeente heel veel energie in wordt gestoken om dat goed te laten verlopen. En ik snap heel goed dat je als kleinere gemeente dat deze wetswijziging godsgruwelijk moeilijk is. Maar dat laat nog steeds onverlet dat ik denk als je als raadslid, als partij vragen stelt die je niet zelf verzint, maar die gewoon door het VNG worden opgesteld, dat het dan reëel is dat je die antwoorden krijgt. En de eerste vraag is, en anders ga ik de rest in tweede termijn al die vragen stellen, waarom zijn die vragen niet als zodanig beantwoord? Tot zover.
Dank u wel, meneer Zwanenburg. Wie van het college mag ik het woord geven ter beantwoording? Mevrouw Arnes, geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik maar weer de aftrap doen. De eerste vraag werd gesteld door burgerbelangen over beschermd wonen. Een hele terechte vraag en hele terechte zorgen. En die zorgen leven op nog meer plekken en die zijn expliciet benoemd in het samenwerkingsverband in de gemeenschappelijke regeling die de Raad laatst heeft geaccordeerd. En deze worden ook door de toegang die opnieuw is vormgegeven in die gemeenschappelijke regeling als voorloper op de landelijke wetswijziging, worden die expliciet meegenomen. Want op het zijn overgangsmomenten en op het moment dat of je nou 18 min overgaat naar 18 plus, of op het moment dat je volwassen bent en je gaat over van beschermd wonen naar regulier wonen, daar wordt extra op ingezet voor daar de overgang zo makkelijk mogelijk te maken. Dus ik weet niet of dat voldoende antwoord is voor de vragensteller. Dan de vragen van de heer Zwanenburg samen in over de kleinschalige opvang. We hebben in Parkstad hebben alle gemeentes een taakstelling om de kleinschalige opvang te uit te voeren. Dat is een ja, daar moeten we gewoon aan voldoen, daar kunnen we niet onderuit. We moeten even een verduidelijking maken van het begrip omwonenden. Levanto, en dat is op dit moment de uitvoerder die het beschermd wonen, het kleinschalige wonen bij ons doet uitvoeren, zal geen grootschalige omwonende informatieavond houden. De buren, de direct omwonenden van de woning, zal ik het maar even zeggen, wat het dan ook wordt. Of het nou een appartement wordt, of een flat, of een woning, laten we het maar even de woning noemen. Die worden terdege heel goed geïnformeerd. En die krijgen ook toegang tot, tot telefoonnummers waar zij zich kunnen melden op het moment dat er overlast is. Dus daar wordt heel goed op gestuurd. En er zijn ook voorbeelden van in andere gemeentes waar dat op dit moment. Deze wijze wordt uitgevoerd. Waarom wordt dat op deze wijze uitgevoerd? Want u vraagt van als de omwonenden nou zeggen dat willen we niet, wat gebeurt er dan? We zullen toch deze mensen moeten proberen te implementeren. Klinkt zo heel plastisch, maar deze mensen toch moeten opnemen in onze eigen woonomgeving. Dus dat betekent dat het inderdaad je buren kunnen worden. En ik denk dat we daar gewoon een opgave in hebben. En daar proberen we met alle begeleiding die we kunnen bieden vanuit de zorgorganisaties, proberen we dat zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat is denk ik ook voor er wordt ook heel goed gekeken welke mensen daarvoor geschikt zijn. Het is niet zo dat alle mensen in beschermd wonen per definitie geschikt zijn voor het kleinschalige beschermd wonen. Dat is een eerste stap naar, en dat is ook een beetje waar net aan gevraagd werd, van naar het reguliere wonen. Dat is eigenlijk de laatste stap die de cliënten doormaken. Van het beschermd wonen naar het kleinschalig beschermd wonen en dan naar het regulier wonen. En dan wordt vanuit de zorgorganisatie heel goed gekeken welke mensen daarvoor geschikt zijn. Ik weet niet of dat een beetje aan uw vraag.
Meneer Zwanenburg, wil erop reageren?
Ja, dank u voorzitter. Ja, grotendeels. Eén aspect in uw antwoord. Dat triggert me nog wel even. U zegt op een gegeven moment dat de omwonenden, die krijgen zeg maar een telefoonnummer ter beschikking gesteld als er dus overlast ontstaat. Wanneer zijn zeg maar de meldingen dusdanig dat je op een gegeven moment moet constateren dat het dus niet werkt? Wat ik daarmee bedoel is, als overheid proberen zo goed mogelijk de omwonenden een idee te geven van als je gaat klagen en het heeft een bepaald niveau en we kunnen dat een beetje toetsen, dan worden er maatregelen genomen. Is er zoiets in het vooruitzicht gesteld? Dank u.
Mevrouw Arnes, geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Even een verduidelijkende vraag. Wat was uw laatste opmerking? Wat bedoelde u daarmee met als u zegt van dat is in het vooruitzicht gesteld?
Ja.
Meneer Zwanenburg, geef ik u het woord.
Dank u. Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat de signalen die je dan krijgt, die via dat meldnummer binnenkomen, dat je op een gegeven moment je gaat afvragen of dus inderdaad degene die daar woont dusdanig aangepast is aan zo'n omgeving, dat je maatregelen moet nemen, terug moet draaien of dat soort dingen. Dat is de verduidelijking.
Mevrouw Arnes, ter beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ja, helder. Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ja, dat is er. En dat wordt ook heel goed door de zorgorganisatie gemonitord. Daar is heel veel begeleiding voor op afstand. En mocht de overlast dermate zijn dat het niet meer leefbaar is voor de buren, wordt er zeker gehandeld.
Laatste interruptie, de heer Zwanenburg, op dit onderdeel.
Ja, nog één kleine aanvulling. Zijn de bewoners, hebben die een beetje gevoel wanneer op een gegeven moment zeg maar die stap gezet gaat worden? Want dat bedoel ik met mensen het gevoel geven dat ze van tevoren al weten, als dat gaat plaatsvinden, dan worden de stappen ondernomen.
Mevrouw Arnes, geef ik u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Daar ga ik wel vanuit. Ik kan het niet uit eigen ervaring toelichten, want er wonen op dit moment nog geen mensen op deze manier in de gemeente. Maar de berichten die ik elders krijg, is dat wel zeer zeker het geval.
Wie kan ik vervolgens van het college het woord geven ter beantwoording?